Goedenavond, gemeente, gasten, belangstellenden. Hartelijk welkom in deze eredienst waarin dominee Trampen zal voorgaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag, 15 december, de derde adventszondag, hoopt zowel in de morgendienst als ook 's avonds onze eigen dominee Trampen voor te gaan. DV aanstaande donderdag, 12 december, is er om 14:30 weer een contactmiddag voor de ouderen van de gemeente in de oude school. Bij de uitgang van de kerk liggen enkele oudejaarskaarten van de familie Bogaard uit Jeruzalem. Wie nog geen kaart heeft ontvangen, mag er een meenemen. De collecte voor vandaag, de eerste collecte is bestemd voor de diaconie, te bate van de TFC Marieke. Hoewel de uitzending van Marieke ten einde loopt, zijn er aan deze afrondende fase nog wel kosten verbonden. De tweede en de derde collecte zijn bestemd voor de kerk. De kerkraad wens iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als alle die op afstand met ons verbonden zijn.
Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Kom gemeente, laten we deze dienst vervolgen met het zingen van gezang 1 en daarvan de eerste 3 versen. Mijn ziel herdenk met heilig beven hoe God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gegeven. En wat er verder volgt, 1, 2 en 3 van het eerste gezang. Wij doen in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen belijdenis van het geloof en dat met de woorden van het apostolicum. Zingen we in antwoord daarop uit Psalm 97 en daarvan het vierde vers. Dat ieder schaamrood zij die onbeschroomd en vrij een beeld durft eer bewijzen. Kniel voor God. 4 van 97 na het amen op de geloofsbelijdenis. En ieder van u spreekt in zijn of haar hart de volgende woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de diepte van de hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij de Heer bidden om zijn zegen over deze dienst. Heere, wat een voorrecht dat we hier mogen zijn of thuis mogen meeleven en dat u ons bijeenbrengt, niet bij een woord van mensen, maar bij uw woord en bij een boekje dat vol is van uw woord en dat zondaren bij de hand wil nemen en een gids wil zijn naar u, de Verlosser, Heer Jezus. En we bidden om uw zegen nu we hier zijn. Aan uw zegen is alles gelegen. En dat we mogen buigen vanavond voor u, o groot en heilig God, en die in uw Zoon zondaren nabij komt en ze niet wil wegslaan, maar met open armen hen nodigt om tot u te komen, om verzoening te ontvangen en vergeving van zonde. Heren, wij zijn alle op weg naar het gericht. En de dag is nabij, dan moeten wij verschijnen voor u. Dan worden we gedaagd voor de rechtbank. Ontzagwekkend. Dat ogenblik is onontkoombaar. Dat zal voor een ieder van ons aanbreken. En dan wordt alles openbaar. Dan gaan de boeken open. Het boek van ons geweten. Het boek van uw alwetendheid. En dan staan we daar. O Heer, dan is één ding nodig. Dat we een borg hebben. Een advocaat. En daar gaat het om. En heren, dat is toch nodig dat we voor dat ogenblik aanbreekt, voor het sterven wordt, wij hem gevonden mogen hebben. Ja, dat u ons vindt, Heer Jezus, die de voorspraak bent bij de Vader en die dat pro deo doet, die daar geen rekening voor brengt, maar die dat om niet doet uit genade. En mogen daarom u vragen, Heer Jezus, of dat u vanavond zichzelf wil laten vinden. Wij zijn hier bijeen voor een leerdienst over het tweede gebod. U kunt toch juist ook leerdiensten gebruiken. En mogen we daarom vanavond spreken zoals u dat nu wilt, Heilige Geest. En dat we dan geraakt worden, aangeraakt. Ogen mogen krijgen voor het dodelijke gevaar waarin we van huis uit zijn. Maar dat we ook juist oog mogen krijgen voor hem. Voor u, Heer Jezus, die nu in de dood wilde komen. Om daar zondaren uit het vuur van de toorn te redden. Ik zal u redden en u dragen. En tot de grijze ouderdom toe uw heiland zijn. Heren, we bidden voor elkaar. Wees nabij. En mogen wij nogmaals ook bidden voor Adriaan Zwanenburg. Nu het einde in zicht gaat komen. Wij weten niet hoe lang. Maar heren, hij ligt op bed. In slaap. O God, ontfermt u zich over hem. En wilt u hem dragen. Heer Jezus, u bent de goede herder. Neem hem onder uw hoede. Neem hem voor uw rekening. Dan gaat het goed. Dan alleen. Wilt u dat doen? Zegen Janneke. Geeft u kracht, ook aan de kinderen. Ondersteun. En wilt u zo met dit gezin zijn. Heren, we dragen hen aan u op en we dragen elkaar aan u op. We hebben al hetzelfde nodig. En voor een ieder van ons komt het moment, o mogen we dan bereid zijn. En geef van oog op u, Heer Jezus, die zondaren zo vriendelijk en gemeend nodigt. En die ze toeroept, wend u toch tot mij en wordt behouden. U bent de rots. Waar we veilig zijn. U bent gekloofd, gekliefd, Heer Jezus. Juist als we in uw wonden mogen schuilen, hebben we geen kwaad te vrezen. Maar dan mogen we gaan zingen, gaan roemen en ook het elkaar toezeggen. Ik zal niet gaan sterven, maar ik zal leven en de daden van de Heere vertellen. Heere, wilt u zo vanavond met ons zijn. Zegen ons, ook in de bediening of in het uitdragen ook van de leer, wilt u ons helpen. Ook bij het luisteren, geef ons uw zegen en dat om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, wij gaan samen lezen uit het woord van de Heere. Profetie van Jesaja, hoofdstuk 40, de versen 12 tot en met 25. En dan aansluitend wil ik samen met u graag lezen zondag 35 van de Heidelbergse Catechismus. Over het tweede gebod. En voordat we deze zondag lezen wil ik ook het tweede gebod nog aan u voorlezen. Maar eerst Jesaja 40, vanaf vers 12. Mede op grond van dit woord is de tekst van zondag 35 opgetekend. Jesaja 40 vanaf vers 12 tot 25. En het woord van de Heere luidt als volgt. Wie heeft de wateren met zijn vuist gemeten en van de hemelen met een span de maat genomen en heeft met een drieling het stof der aarde begrepen en de bergen gewogen in een waag en de heuvels in een weegschaal? Wie heeft de geest van de Heere bestuurd? En wie heeft hem als zijn raadsman onderwezen? Met wie heeft hij raad gehouden die hem verstand zou geven en hem zou leren van het pad des rechts en hem wetenschap zou leren en hem zou bekendmaken de weg van het veelvoudige verstand? Zie, de volken zijn geacht als een druppel van een emmer, als een stofje van de weegschaal. Zie, hij werpt de eilanden heen als dun stof. En de Libanon is niet genoegzaam om te branden, en zijn gedierte is niet genoegzaam ten brandoffer. Alle volken zijn als niets voor hem, en zij worden bij hem geacht minder dan niet en ijdelheid. Bij wie dan zult u God vergelijken? Of wat gelijkenis zult u op hem toepassen? De werkmeester giet een beeld en de goudsmid overtrekt het met goud en giet er zilveren ketens toe. Die verarmd is dat hij niet de offer heeft, die kiest een hout uit dat niet verrotte. Hij zoekt zich een wijze werkmeester om een beeld te bereiden dat niet wankelt. Weet u niet, hoort u niet, is het u van de beginnen aan niet bekendgemaakt? Hebt u op de grondvesten van de aarde niet gelet? Hij is het die daar zit boven de klui der aarde, en derzelver inwoners zijn als sprinkhanen. Hij is het die de hemelen uitspant als een dun doek, en breidt ze uit als een tent om te bewonen, die de vorsten te niet maakt. De richters der aarde maakt hij tot ijdelheid. Ja, zij worden niet geplant, ja, zij worden niet gezaaid. Ja, hun afgehouwen stam wortelt niet in de aarde. Ook als hij op hen blazen zal, zo zullen zij verdorren. En een stormwind zal hen als een stoppel wegnemen. Bij wie dan zult u mij vergelijken? Aan wie ik gelijk ben, zegt de Heilige. Tot zover. Gemeente, wij zijn nu aangekomen bij zondag 35 van de Heidelbergse Catechismus. En deze zondag hoort bij het derde deel, zoals u weet, van de Catechismus, hè? Na ellende komt verlossing en na verlossing dankbaarheid. En de dankbaarheid heeft twee ingrediënten, gebed en gebod. Enkele weken geleden maakten we een begin met de wet. Stonden we stil bij het eerste gebod en vanavond letten we op het tweede gebod. Ja, misschien is dat wel goed dat ik het u voorlees, dat tweede gebod. Hè? Dat luidt als volgt, dat kent u natuurlijk uit uw hoofd, maar toch even voor de helderheid, hè. U zult zich geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van dat wat boven in de hemel is, nog van dat wat onder op de aarde is, nog van dat wat in de wateren onder de aarde is. U zult zich voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vader bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde lid van hen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. En dan stelt zondag 35 hierover drie vragen. En die gaan als volgt. Met de antwoorden erbij. Wat eist God in het tweede gebod? Dat wij God in geenerlei wijze afbeelden. En op geen andere wijze vereren dan hij in zijn woord heeft bevolen. Mag men dan geheel geen beelden maken? God kan nog mag in geenerlei wijze worden afgebeeld. Maar de schepselen, al is het dat zij mogen worden afgebeeld, zo verbiedt God toch hun beeldenis te maken en te hebben om die te vereren. Of om daardoor God te dienen. Maar zou men de beelden in de kerken als boeken van de leken niet mogen dulden? Nee, want wij moeten niet wijzer zijn dan God, die zijn christenen niet door stomme beelden, maar door de levende verkondiging van zijn woord onderwezen wil hebben. Tot zover. Tweede gebod zegt dus dat wij geen beeld van God mogen maken. Dat wil de Heere niet. Dat is niet tot eer van hem. En dat doet ook ons geen goed. Integendeel. Geen beelden, zegt de Heere. En ook geen verkeerde denkbeelden. Dat wil God ook niet. Wel dat wij goede gedachten over hem hebben. En dat wij God leren kennen zoals God ook echt is. En ook beminnen om wie God is. Dan eer je hem. En dan is dat ook wat gelukkig maakt. Geen verkeerde denkbeelden, zegt de Heere. Wel dat wij goede gedachten over hem hebben. Bijbelse gedachten. En in die zin mogen we ook wel spreken over een Bijbels beeld van God. Een Bijbels Godsbeeld. En dat is waar we vanavond met elkaar bij willen stilstaan. Het tweede gebod geeft ons daar reden voor. Om na te denken over een Bijbels Godsbeeld. Thema voor deze dienst, God kennen zoals God is. Oftewel het belang, de betekenis van een Bijbels Godsbeeld. Drie gedachten. Wat is een Bijbels Godsbeeld? In de tweede plaats, hoe krijg je een Bijbels Godsbeeld? Antwoord 98 spreekt daarover. En het wijst ons op de levende verkondiging van het woord van God. En in de derde plaats, wat nut ons een Bijbels Godsbeeld? Daarover zegt antwoord 96 iets, hè? God wil dat wij hem gaan eren zoals God is en zoals God dat ook van ons vraagt. Belang, betekenis van een Bijbels Godsbeeld. Wat is een Bijbels Godsbeeld? Hoe geeft de Heer een Bijbels Godsbeeld en wat is het nut van een Bijbels Godsbeeld? Maar laten we eerst samen gaan zingen. Psalm 115 en daarvan de versen 2, 3 en 5. Maar Israël, vertrouw gij op de Heer. 2, 3 en 5 van Psalm 115. Gemeente, het is een thema dat vandaag best wel belangstelling geniet. Niet alleen van theologen, maar ook van psychologen en ook van pedagogen, opvoedkundigen. Het beeld dat mensen van God hebben, hun godsbeeld. Hoe denk je over God? Welke indrukken heb je van hem? Welk beeld heb je zo door de jaren heen over hem gevormd? Ja, dat heeft natuurlijk invloed op je leven. Bijvoorbeeld als je het moeilijk hebt. Dan maakt het nogal verschil, zeggen ze, of dat je God ervaart of ziet als ja, afstandelijk en koud, grillig, onbewogen. Of dat je hem ziet als iemand die heel nabij is en je met zorg omringt. Elk mens heeft een godsbeeld. Elk mens heeft ook, zoals we geloven op grond van Romeinen 1, een zeker besef van het bestaan van God. Hij ontwikkelt bepaalde gedachten over wie God is. Heeft er ook bepaalde gevoelens bij. Een houding. Maar de vraag is natuurlijk wel of dat het juiste beeld is. Zijn het, zo zou ik het eigenlijk toch het liefst willen zeggen, zijn het goede gedachten? Stemt het overeen met wie God is en zoals hij zichzelf bekend maakt in zijn woord? Nu, God wil, blijkt uit het tweede gebod, dat wij hem leren kennen zoals hij is. En ook dat wij hem beminnen, liefhebben om wie hij is. En ja, dat is al zo bijzonder. Dat God dat wil. Dat hij zich aan ons bekend wil maken. Hij aan ons. En dat wij een goed en zuiver zicht hebben op wie hij is. God. De Allerhoogste. De bron van leven. Enkel goedheid. Dat is wat God wil. Dat is wat hij met u voor heeft. Dat u hem leert kennen. Dat u een blik mag slaan in zijn hart, dat is wat hij u gunt. Dat je hem persoonlijk mag ontmoeten. En dat je je hart aan hem mag ophalen. En dat is ook wat je doet als je hem leert kennen zoals hij werkelijk is. Ja, dan ga je verwonderen. Hoe je heel stil en klein, of je springt op van vreugde. Doet iets met je. Ga je God aanbidden. Aanbiddelijk opperwezen. Nu, daarom is dat God in het tweede gebod tot ons komt en zegt, ja, u zult geen gesneden beeld van mij maken. Nog enige gelijkenis, nog een tekening of een schilderij of een voorwerp van iets dat in de schepping te vinden is en dat je dan daarvoor gaat buigen en dat gaat aanbidden. Nee, zegt hij, maar zo ben ik niet. Zo ben ik helemaal niet. Integendeel, ik ben oneindig veel hoger en oneindig veel heerlijker. Je doet met een beeld of een voorwerp mij op geen enkele manier recht. Het tweede gebod. Het eerste gebod zegt, u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Dat wil zeggen, maak niet van iets God. Dat je het schepsel neemt en dat je daar dan de schepper van maakt. En dat moet je niet doen, zegt de Heer. Nee, dan maak je van iets, het schepsel, iets veel te groot. Moet je niet doen. Dan denk je daar veel te hoog over. Mijn tweede gebod zegt, maak niet van God iets. Dat moet je ook niet doen. Dat je van je schepper een schepsel maakt. Nee, dan denk je veel te gering over je schepper. Nee, de Heere wil dat je hoge gedachten over God hebt. En dat je God leert kennen. Ach, zoals God echt is. Dat is wat God wil. Ja, en toch is dat waar we allemaal toe geneigd zijn, hè? dat we heel verkeerde gedachten hebben over wie God is. Dat we veel te klein over hem denken. Veel te menselijk. Alsof hij een schepsel is. Alsof hij zich in een beeld laat vatten. Dat komen we ook steeds weer tegen in de geschiedenis van het volk Israël. Hij is nog maar net uit Egypte verlost door die machtige, goede hand van de Heer. Hij wendt zijn goddelijke kracht aan voor dat volk ten goede. Hij baant door de zee een pad en ze mogen er op droge voeten doorheen. Wonder ongekend zo groot. En dan zijn ze nog maar net verlost uit Egypte of het gebeurt al. Mozes klimt de berg op naar de Heer toe. Ze weten het. Maar ja, dan blijft hij toch al erg lang weg. Komt hij nog wel terug? Misschien wel niet. Maar hoe moet het dan met hen? Hoe kunnen ze dan ooit door hun reis door de woestijn vervolgen? Daar hebben ze de leiding van de Heere voor nodig. Dat moet God doen. Maar waar is God? En ze doen hun gouden sieraden af. En ze smeden er een beeld van. Een kalf. Teken van kracht en vruchtbaarheid. En ze geloven het vast en zeker. In dat kalf komt God ons nabij. Door dat kalf is God in ons midden. Beeld van God, denken ze. Een kalf. Een kalf. God een kalf. Ook als het volk in het beloofde land aankomt, dan verheffen de profeten keer op keer hun stem tegen de afgodsbeelden die de Israëlieten massaal in huis nemen. Archeologisch onderzoek wijst dat ook uit. De vloeren van de woningen van de Israëlieten waren bezaaid met beeldjes van Baal, van Asherah. Denk ook aan de gouden beelden, de gouden kalveren die Jerobeam in Dan en Bethel liet oprichten. Denk ook bijvoorbeeld aan wat de profeet Ezechiël schrijft. De afgodsbeelden die in Jeruzalem waren, zelfs de binnenkant van de tempelmuren, ermee beschilderd. En de leiders van Israël brachten er heel devoot offers aan. Nee, de profeten waarschuwden daar met klem tegen. Tegen de overtreding van het tweede gebod. Tegen de beeldendienst. Nou, dat zouden ze vandaag de dag ook kunnen doen. Heel veel mensen buigen voor beelden en hebben een beeld in huis. Primitieve volkeren op deze wereld. In Afrika. In Azië. Maar je vindt ze ook bij mensen in postmoderne samenlevingen in Europa. In Nederland. Velen zijn geïnspireerd door een beweging als bijvoorbeeld New Age. Werkelijk. Intellectuele mensen, academici, halen stenen in huis. Kristallen, amuletten en ontlenen daar, denken daar spirituele krachten aan te kunnen ontlenen. Dat is wat God niet wil. Hè? Nee, God wil juist dat we hem kennen. Zoals hij werkt. Dat is me toch een voorrecht. Hè? Dat God dat nou wil. En dat wij dat nou niet willen. Zijn we dan even dwaze mensen? Het allerhoogste goed wil zich in het hart laten kijken. En wij wenden ons van zijn hart vandaan en maken beelden. Dat is wat God niet wil. Hè? Nee, in tegendeel. Hij heeft echt het goede met ons voor. Hij wil dat wij hem leren kennen, niet door beelden, door de Bijbel. Het woord, de schriften. In het woord maakt hij zich bekend. En zijn namen. Ja. Zijn eigenschappen. Goede eigenschappen. Deugden, daarom spreken we wel. Volmaaktheden. Zijn daden. En dan laat hij zien, dat is ook wat de Heer Jezus zegt in Johannes 4. God is een geest. En hij wil aanbeden worden in geest. En in waarheid. En daarom wil God juist dat we bij zijn woord leven. En daarom wil God ook dat wij onze kinderen, als wij die mogen hebben, bij zijn woord geloven. groot brengen. He, opdat wij en onze kinderen hem leren kennen. Zoals hij zich in zijn woord openbaart. Goede gedachten over hem krijgen. Bijbelse gedachten over hem ontvangen. Gedachten die waar zijn. He, want dat is waar het op aankomt. Moet je goed onthouden. Het komt in ons leven aan op waarheid. Waarheid. Ja, daarom is ook de Heilige Geest, de Geest van de waarheid, uitgegoten. En de Geest van alle waarheid verlost mensen uit de leugen. En die leidt hen in alle waarheid. En toch, al leven we bij de Bijbel, al groeien we op in een gezin waar de Bijbel dagelijks wordt gelezen, toch kunnen wij heel verkeerde gedachten over God ontwikkelen. En dan krijgen we een eenzijdig beeld van wie de Heer is. Een beeld dat niet in lijn is met het woord. En dat is iets waarop we alert moeten zijn. Want dat is wat God ook niet wil. Het kan zijn dat je een beeld van de Heer hebt waarbij je de Heere ziet. Nou, dat kom ik wel tegen ook. Waarbij de Heere ziet als iemand die eigenlijk nauwelijks bereid is om zondaren genade te geven. Hij doet dat maar mondjesmaat. Bij hoge uitzondering. Slechts enkele die hij daartoe heeft uitverkoren. Maar aan de meeste mensen gaat hij voorbij. Op hen slaat hij geen acht. Hun gunt hij geen ontferming. Hij laat hen naar recht en gerechtigheid verloren gaan. En dan lijkt het soms ook nog wel alsof hij daar een soort behagen in schept. Het kan zijn dat je zo bent opgegroeid. Hè? Met indrukken van een God. Ja. Die op een of andere manier moet zien te vermurwen. Begrijp je wat ik bedoel? En dit leeft in ons aller hart. Maar het kan door de opvoeding wel worden versterkt. Alsof God een wezen is dat je aan je kant moet zien te krijgen. Dat je moet zien te bewegen. Omdat God zelf eigenlijk toch al onbewogen is. Ja. Ik heb dat zo gedacht. Leeft dat misschien ook bij u? Ik schaam me ervoor om dat te zeggen, maar het was werkelijk waar mijn hart vol van was. En ik hoorde het anders. Maar ik hoorde het niet goed. Maar in mijn hart leefde heel sterk de indruk en ik dacht echt, ik wil wel. Maar God wil niet. En zou God nou willen, dan kwam het goed. Hebben jullie dat ook zo, zulke gedachten? Ik moet God zien te bewegen. Ik vroeg dat nog aan mijn vrouw, voordat God in mijn leven ingreep en overkwam. De avond daarvoor, ik zeg, wat moet ik nou toch doen om het bij God gedaan te krijgen? Zo dwaas. Eenzijdig beeld. God proberen aan je kant te krijgen. Te proberen te bewegen. Hè? Ja, en als je zo over de Heere denkt, dan blijven de gevolgen natuurlijk niet uit. Hè? Dan heb je in je hart niet een verlangen om God te gaan dienen. Om voor hem te gaan leven. Hè? Dan denk je eerder wat ooit die jongen tegen mij zei op de Veluwe. Hij zegt van nou, ik ga liever van de dingen genieten, van de tijd. Ik ga liever uit naar de disco, want dan heb ik tenminste nog wat. Hè? Akzalig wordt dan gehaald wel gebeuren. Ook aangrijpend, hè? Maar dat kan eruit voortvloeien. Of je wordt heel wettisch. En je gaat, als ik het zo mag zeggen, voor God kruipen. En je hoort heel graag ernstige preken over de zonde en over de toorn van God over de zonde. Omdat dan, ja, dat maakt je ernstig. En als je ernstig bent, dan denk je dat je dichter bij de genade bent. En dat je er eerder voor in aanmerking komt. Ach, het is wat verkeerde gedachten over de Heere uitwerken. En wat heb je dan nodig? Als het zo met u is, hè, dat je inderdaad ziet hoe heilig de Heere is, zo volstrekt heilig. En ook hoezeer hij toornt over de zonde. Hè, en dat met een rechtvaardige en goede toorn. Het is zo, dat doet hij. Psalm 7 zegt, hij toornt elke dag. Heb je ook nodig dat je gelooft, dat je ziet, want het is ook Bijbels, dat God soeverein is. Maar tegelijkertijd is het dan ook zo nodig dat je hoort dat God nou de wereld, heel de wereld, lief heeft. Met een hartelijke liefde, zo lief dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft, opdat een ieder, wie hij ook zij, welke achtergrond hij ook heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, zijn lieve zoon, eeuwig zal leven en niet zal verderven. Dat moet je ook horen, zeker. En dat is ook wat God laat verkondigen in zijn woord. Dat hij zijn zoon alle hordes oprecht aanbiedt. En dat met het bevel, evangelisch bevel, niet een ruw bevel en dat moet. Nee, maar een liefdevol bevel om hem te ontvangen. En dat zijn zoon aangeboden wordt aan alle hordes, liefdevol. Alle. Niet alleen aan hen die verkoren zijn, maar aan hen die, en dat is wie u bent, allemaal van huis uit, aan hen die verloren zijn. En dat moet echt worden uitgetekend. Dat het hart van God brandt van liefde tot zondaren. Ja, dat in het hart van de Heere een vuur laait. Zo hoog en zo krachtig dat de vonken ervan afspatten. Heb je het zo al eens gezien? God is niet een boeman. Nee, een bron van genade. Hij heeft zijn lieve zonen voor ogen. Voor het behoud van zondaren. Die hem op het hart hebben getrapt. O, is dat nou geen genade? Is dat geen goddelijke liefde? Je kunt ook een verkeerd godsbeeld krijgen als je heel eenzijdig over de liefde van God denkt. Dat je God ziet als iemand die, nou ja, de zonde altijd wel wil vergeven. En het eigenlijk ook niet zo erg vindt als je een kleine zonde zou doen. Hoef je niet over in te zitten. Hoef je niet bang voor te zijn. Je bent toch een mens. Dat weet God toch ook wel. En Christus is er toch ook. En die heeft toch voor alle zonden betaald. En je gelooft toch ook in hem. Nou dan. De zonde wordt wel genoemd. Maar dat zij nou de grote verwoester is tot die in alle haarvaten van ons leven ons aantast. Dat zie je niet. En dat wij totaal verdorven mensen zijn. Sta er even bij stil, hè. Totaal verdorven mensen, dat zegt het woord. Ik kan u echt verzekeren, als ik dat in andere gemeenten zeg, dan rijzen bij mensen de haren. Totaal verdorven, hou op zeg. Wij zijn bekeerde mensen. Wij zitten hier als kinderen van het verbond. En wij zijn op weg naar de hemel. Totaal verdorven, maar dat willen we niet meer horen. Zie. Hè? En dat wij zondaars zijn. En na ontvangen genade zondaars blijven. En als je ontvangen genade hebt en je mag daarin delen, ook weer zo kunt vrezen voor het gericht van God. Want wie zal toch God ontmoeten en leven? Het kan zomaar zijn dat je dat vreemd is. Maar als dat ons vreemd is, dan is er met ons wel iets mis. Echt. Dan gaat het niet goed. Want dan kan het zomaar zijn dat je jezelf bedriegt. en anderen erbij. Vandaag de dag wordt wel gesproken over een therapeutisch godsbeeld. Een beeld van God als een therapeut in plaats van als rechter. En God is er vooral om jou een fijn leven te bezorgen en om jou gelukkig te maken. En ja, zo kun je God voor ogen stellen. En zo wordt God ook op vele plaatsen voor ogen gesteld. Hè? Dat hij er altijd is en dat hij erop uit is om voor jouw leven, hoe gebroken het ook is, iets moois te maken. Een soort mooi mozaïek. Ik ben heel bang voor dit therapeutisch godsbeeld. En dat zeg ik vandaag heel eerlijk. Ik maak mij daar diepe zorgen over. Want is dit niet wat ook meer en meer de gedachten zijn die in hervormd gereformeerde gemeenten binnendringen? Ook door de media. Maar zo, wij hebben toegang tot allerlei stemmen, komen tot ons door de media. Ook, als ik dat ook mag noemen, en dat mag ik noemen, door de liederen die wij zingen. En die vaak eenzijdig gaan over een, ik bedoel dat eerbiedig, over een goeie God. Nou, die er toch eigenlijk altijd wel voor je is hoor. Want daar mag je toch wel van uitgaan. Wat je ook doet, hij is er altijd bij. Ja, ja. En een beeld dat je meekrijgt. Je bent een kind van God. Je mag er zijn. Je hoeft je niet over in te zitten. Je bent een parel in zijn hand en het gaat alleen maar de goede kant op. Het is allemaal mooi. En als je nou een beetje je best doet voor God en je zet je wat in, ja, dan wordt het eigenlijk alleen maar mooier. Hè? Nou, begrijp je? Ik chargeer natuurlijk wel wat, hè. Maar toch, hè. Dat vanzelfsprekende. Dat het wonder uit weg is. Nou, zo'n godsbeeld, dat brengt natuurlijk ook zijn gevolgen met zich mee. Hè? Dat begrijpt u. Dan gaat de eerbied wijken. Het ontzag voor God, dat ga je merken. En dat merk je aan de kerkgang. Ik hoorde pas een dominee zeggen, dan worden de avondmaalstafels vol en de avonddiensten leeg. Dan ga je ook merken aan wat mensen zingen. Hoe ze zich gaan gedragen. Het wordt allemaal wat losjes en luchtig. En doet mij zeer om te zeggen, het wordt wat lichtzinnig en oppervlakkig. En u weet dat zelf ook wel, want u ziet dat ook om u heen, nietwaar. Het gaat ook vaak gepaard met heel veel werelds vermaak. Daar komt niet een breuk. Ah, hier zit het niet in. Ben je gek. En daar zit het ook niet. En dat vindt God niet erg. Nou, je kan wel bekeerd zijn en Netflix hebben. Een medialand en films kijken. Waarom niet? Ja, er wordt ook wel eens in gevloekt. Ja, dat ook. Ja, dat vind ik zelf ook niet goed natuurlijk. En die erotische scènes, dat hoeft voor mij ook niet per se. Maar ja, dat kan er toch wel bij. Dat mag toch zeker wel. Ja, ja, ja. Therapeutisch godsbeeld. Als ik dan toch in de moeite kom, dan staat God ook meteen wel voor me klaar. Ja. Oh, wat een bedrog. Hij gaat in tegen het woord van de Heer. Hè? En daarom is het zo nodig dat wij gedachten over God ontvangen die Bijbels zijn. En gedachten die recht doen aan de verhevenheid en de majesteit van God. Dat hij rechter is. Rechter van hemel en aarde voor wie wij op een dag onontkoombaar moeten verschijnen. Maar ook een God die nu nabij komt in liefde, in neerbuigende goedheid. Die ook een mild en rijk genaderijk ontfermer is. Beide. Hoog verheven. Glorieus, maar ook zo oneindig goed dat hij laag neerziet en gracieus. Dat ook. Oh ja, een beeld, een gedachte, niet een beeld, gedachte. Hoge gedachte van God, die zondaar verkiest tot zaligheid. En het is zo'n wonder van genade dat God dat doet. Maar ook tegelijk een God die nou zondaren welgemeend roept. Verloren zondaren, hoe rijk. Jawel, God is rechtvaardig. Hij houdt de schuldigen geen zins onschuldig. En tegelijk, hij is zo groot van barmhartigheid, dat hij in zijn lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, van harte bereid is om zondaren vergeving en eeuwig leven te schenken. Zie. En daarom, de Bijbel moet het echt in ons leven voor het zeggen krijgen. Hè? De Bijbel. God zelf, de Bijbel moet autoriteit krijgen in uw leven. Niet zoals u erover denkt. Wat zegt de Heere? Daar komt het op aan. Uw gedachten, ja, doen eigenlijk niet mee. Het spijt me. Het spijt me ook niet. God hebt er ook recht op. Zijn gedachten, wat hij zegt over zichzelf, dat is het. Nou, hoe krijgen we dan goede en hoge gedachten, waarheidsgetrouwe gedachten over de Heere? Heidelbergse Catechismus zegt het. Zondag 35, nou maak je toch niet een beeld? Nee, ga het woord in. Dat is het. Door de levende verkondiging van het woord. En niet door beelden, door woorden. Zo wil God werken. Door de schrift, het woord. Ja. Als de catechismus hierover spreekt, dan gaat het over de beelden. Dat begrijpt u wel in de Rooms-Katholieke kerken. En schilderijen die je daar kunt aantreffen met bijvoorbeeld de kruisgang van de Heer Jezus erop afgebeeld. Hè? Of ook op beelden in de kerk van heiligen. En dat wijst de catechismus af. Zo krijg je geen goed godsbeeld. Als je dat laat vormen, ontwikkelen hè, door beelden. Het moet door het woord. Door het woord. Wij mogen van God geen beelden maken. En ook niet van kinderen van God. Althans, niet van kinderen van God als je ze dan vervolgens gaat aanbidden en vereren. Dat komt alleen God toe. En het is natuurlijk niet verkeerd als wij kinderbijbels hebben, bijvoorbeeld met tekeningen erin van profeten of van de Bijbelheiligen. Iets anders is wel of je tekeningen van de Heer Jezus opneemt, hè. Van zijn gelaat in het bijzonder. Onze vaders zijn daar heel terughoudend in. En zij zeggen, moet je niet doen. En ik denk ook terecht. Want de Heer Jezus is echt mens. Maar tegelijkertijd ook echt God. En hij kan je niet scheiden. Hij is echt Godmens. En daarom is het ook juist, denk ik, gepast en getuigt het ook van wijsheid om voorzichtig te zijn in het afbeelden, tekenen van de Heer Jezus en zijn gezicht en zijn ogen. Ik zou dat niet doen. Dat zijn beelden die kunnen heel je leven meegaan. En kunnen heel vertekende beelden zijn. En als het hier nou toch over gaat, ik zou al helemaal geen films, The Passion bijvoorbeeld, bekijken. Dat moet je niet doen. Het gaat over God. Het is niet de mens. Ja, hij heeft ook een menselijke kant. Nee, dat kan je niet scheiden. God mens. Niet doen. Geen Passion. Of andere films. Veel te concreet. Het gaat over God. Nou, hoe krijg je nou een Bijbelsbeeld? Zicht op God. Nou, door het woord. Dat je het woord ingaat. En dat je het woord grondig leest. En ook in stilte overdenkt. Niet zomaar een hap, snap, een hapje. Stukje, dan dit en dan dat. En dat. Ja, dat, ik vind dat eigenlijk ook een beetje het nadeel van dagboek. Vindt u dat ook? Dagboeken, ja, natuurlijk zijn best heel mooie dagboeken. Maar elke dag heb je dan een stukje en dan een losse tekst uit het verband gehaald. Ik zou zeggen, ga het woord zelf in. Neem gewoon een Bijbelboek. En elke dag een stukje in hetzelfde Bijbelboek. En laat de woorden tot je komen. En overdenk ze ook in stilte. Dat geeft zicht. Als de Heere dat zegent, zicht op wie nou de Heere is. Ga heel de Bijbel rustig en grondig door. Moet je doen. Als je 's morgens opstaat, een stukje lezen. Evangelie van Marcus, Johannes, begin daarmee. Hè, en laat het tot je nemen. Dat wil de Heere zegenen. Ook heel belangrijk is hè, dat het woord in je omgeving wordt voorgeleefd. Wat je ziet bij je ouders. Bijvoorbeeld, hè, natuurlijk, bij je ouders, dat vormt je ook heel erg. Hoe spreken je ouders over de Heere? Spreken ze over de Heere? Nou, er zijn ook best wel jonge mensen die ik tegenkom en zeggen, maar mijn ouders hebben het eigenlijk nooit over. Oh, ja, ze zijn al druk met van alles en nog wat. En ja, maar dat doet natuurlijk ook iets, hè. Als je ouders er nooit over hebben en altijd volop aan het werk zijn, dan is het eigenlijk toch wel net of dat, ja, of dat Heer er niet is. Maar nee. Als er problemen zijn of zorgen, of als ik voor een moeilijk tentamen sta, nee, doen we geen gebed of zo. Ja, nee, ja. En dat vormt je ook, hè. Of dat je ouders mag hebben die wel over hem spreken. Dat is rijk, heb je zulke ouders? Of gehad? Dan ben je bevoorrecht. He, die waarvan je proeft tere godsvrezen. Je merkt er ontzag bij. Mijn vader weet wat het is om voor God te verschijnen. Dan merk je, er is een ernst, een zekere ernst in zijn leven. Die man die weet wat het is om te moeten sterven. En dat wij zelf niet kunnen sterven. En die spreekt ook goed over de Heer en over zijn dienst en over zijn goede geboden. Want ja, hoe doen we dat over de geboden van de Heer? Spreken hard of koud of heel rationeel of juist fijnzinnig en fijngevoelig. Proeven we bij onze ouders of bij de mensen om ons heen de gunning. De liefde tot de Heer Jezus. Dat je merkt van ja, dat weet ik echt zeker, zei een jongeman tegen mij. Mijn moeder heeft de Heer Jezus lief. Want die spreekt altijd zo goed over hem. Nou, dat is rijk toch? En dat vormt je. Hè? Groot als je zulke ouders mag hebben. Hè? Of zulke mensen om je heen. Het zijn leesbare brieven. Waarin het woord als het ware. Ja, dat is de Bijbel. Het woord van God. Hè, gaat een vormende invloed vanuit. Maar. Ach jawel. Fundamenteel. Is de prediking. Zegt de catechismus. De levende verkondiging van het woord. Jawel. En want daarin wil de Heer zichzelf in het bijzonder bekendmaken. En daarom moet je er ook altijd zijn. Hè? Zoals u. Dat doet altijd zo goed. Maar het is ook goed hè, dat je er twee keer op zondag bent. Zoveel mogelijk. Als het maar half kan, zeg ik altijd heel komen. 'S morgens en 's avonds ook. Nooit overstaan. Want de Heer wil zich juist ook hier in de gemeente door de prediking. In het hart laten zien. Nou. Eén ding is vanavond heel belangrijk. Als wij zo mogen opgroeien bij het woord. En bij de waarheid van het woord. En wij van de waarheid ook overtuigd raken. Dan krijgen wij misschien wel een heel zuiver beeld van wie God is. En dat is groot. Zeker, hè, dat wij weten van God en van zijn heiligheid en gerechtigheid. Dat wij weten van zijn genade en zijn liefde. Hè, en dat wij, als het hierover gaat, mogen wortelen in het woord en ook in de Bijbels gereformeerde leer. En toch kan het tegelijk zo zijn dat wij geen echte hartelijke kennis van God hebben. Dat wij wel geloof hebben, maar geen zaligmakend geloof, maar een historisch geloof. En dat maakt verschil. Groot verschil. Verschil op leven en dood. Het gaat in ons leven, dat begrijp je wel hè. Het gaat erom dat wij het zaligmakende geloof mogen hebben. Daardoor vinden wij vrede met de Heer. Dat heb je nodig. Het historisch geloof doet er wel toe. Jazeker. En de Heilige Geest werkt het vaak eerst. Voordat Hij mensen tot geloof brengt, zaligmakend geloof, geeft Hij hen eerst historisch geloof. Als jongere, als kind. En dan raak je, als je er nog niet was, maar dan raak je overtuigd van de waarheid van het woord. En je houdt het voor waar. God bestaat. Dat geloof ik. En de Heer Jezus leeft, dat ook. En ik heb hem nodig voor mijn zonde. Dat weet ik ook. En dat hij is geboren in Bethlehem, dat geloof ik vast. En dat hij is gestorven op de kruisheuvel, daar ben ik van overtuigd. Dat is historisch geloof. We geloven de historie ervan. Het is geschied. Maar dat is nog niet hetzelfde als dat je de Heer Jezus ook van hart tot hart kent. Met een persoonlijk zaligmakend geloof. Begrijp je dat? Daar is verschil, hè? Historisch geloof en een zaligmakend geloof. Laten wij dat onderscheid, ja, tussen het historisch geloof en het zaligmakend geloof goed vasthouden. Echt, laten we dat niet vereenzelvigen. Dat gebeurt in vele gemeenten. Maar het is niet zonder gevaar, dan gebeuren er ongelukken. Daar kan zomaar de gedachte ontstaan dat je zegt van, nou ja, ik geloof ook. En ja, daar ben ik wel van overtuigd. Hè? En ik ben ook gaan geloven. Maar buiten het wonder van de wedergeboorte om. Zonder dat je echt levend bent gemaakt. Van dood levend. Kijk, we hebben allemaal ongetwijfeld wel een beeld van koning Willem-Alexander, hè? Tenminste, je hebt over hem gelezen, foto's van hem gezien, beelden. En nou ja, je denkt dat je hem wel kent, toch? Ik vind een vriendelijke man. Heel betrokken. Iets minder afstandelijk, denk ik. Nou ja, als ik dat zo mag zeggen, dan zijn moeder. Dat weet ik eigenlijk niet zo, maar dat wordt wel gezegd. Ik denk dat dat wel zo is. Minder formeel. Nou ja, en zo vorm je van deze man een beeld. En heb je ook wel bepaalde gevoelens bij. En je denkt toch wel, nou, ik denk dat ik hem toch aardig ken. Ja. Maar als je hem morgen ontmoet. En hij komt voorrijden in zijn auto. En hij stapt uit en hij heeft een gesprek met je. Heel persoonlijk, van hart tot hart. Neem er echt de tijd voor. Dan denk ik dat je beeld dat je van hem had, aan degelen gaat. En dan denk je, hoor, maar nou ken ik hem echt. Nee, nou weet ik wie koning Willem-Alexander is. Ik heb hem ontmoet, hij heeft tot me gesproken. Zo mooi, we hadden zo'n goed gesprek. Kijk, en dat is nou maar een zwak voorbeeld, hè. Maar zo is het ook geestelijk. Je leert de Heer Jezus pas echt kennen als de Heilige Geest zaligmakend in je gaat werken. En je echt oog heeft op wie Hij is, gaat Hij overtuigen van je zonde. En van je verlorenheid. En dat vonnis van de wet op je rust. Dat je onder het oordeel bent. Vanwege je genotzucht. En je zelfzucht. En dat je zo voor God niet kan bestaan. Maar als dan. In die nood. De Heilige Geest je oog geeft voor de Heer Jezus. Ja, dan wordt alles anders. Hè? Dan openbaart Hij zich aan je. En dan ontsteekt de Heilige Geest een licht in je hart. Jawel, Hij is de innerlijke leermeester in je hart. En Hij laat dat licht op de Heer Jezus buiten je vallen. En dan mag je Hem zien. En dan doet dat echt kracht in je zoveel, dat je tot in het diepst van je hart ervan overtuigd en doordrongen raakt. Hij leeft en Hij nodigt ook mij. En Hij gaat ook voor mij, o wonder van genade, de weg naar het kruis. En dan ga je verstaan. Leren kennen wie nou de Heer is. Zijn goedheid en zijn grote heiligheid en zijn heerlijkheid. En zijn, mag het vanavond zo zeggen, zijn neerbuigende goedheid. Dat Hij nou zo laag afdaalt en zegt, oh, dat Hij zelfs onder je gaat staan. En zo nodigt. En Hij zegt, oh, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. dan komt het tot een ontmoeting met de Heer Jezus. En dan leer je God echt kennen zoals God is. En dan ga je hem ook echt beminnen om wie hij is. En dat is wat je nodig hebt, hè? Dat je hem zo leert kennen, heel persoonlijk, door woord en geest, niet één keer, steeds opnieuw. En zo laat de Heere zich ook kennen. Zo. En het is nooit stilstaand water. En dan bepaalt hij je bij zijn rechtvaardigheid. En dat je zo, zoals je bent, voor hem niet kunt bestaan. En dan, ja, dan werkt iets uit, dan komt de vrees. Maar dan laat hij je zien op zijn barmhartigheid in zijn geliefde Zoon, de Heer Jezus Christus. En dan komt de verwondering en ruimte en vreugde. En dan komt, ach, als hij dan, mag ik het zo zeggen, overkomt. En zijn tere liefde in je hart uitstort. En je oog geeft op hem, dan zeg je, och Heer Jezus, nu ziet u mijn oog. En al wat aan u is, hij het ook mogen zeggen, is zo begeerlijk. U bent mijn liefste, Heer Jezus. U bent mijn een en mijn al. U bent blank, u bent rood. En u bent de gewillige zaligmaker. Ik wist niet dat u zo gewillig was. Ik schaam mij, Heer Jezus. Ik dacht dat ik gewillig was. Ik ben gewillig om te zondigen en van u vandaan te gaan. Maar u bent gewillig en u zoekt mij op. En omdat u gewillig bent, word ik ook gewillig om mij aan u over te geven. Zie. Nou, dat. Kijk, en dan krijg je bijbelse gedachten over de Heere. Nou, om dat woord dan toch maar te gebruiken, een bijbels godsbeeld. En tegelijk, bijbelse gedachten, bijbels godsbeeld. En dat kan je niet meer doen. Je kan niet met je bijbels godsbeeld doen, toch? Met bijbelse gedachten over de Heer Jezus, daar kan je niet mee, daar kan je niet mee van God verschijnen. Nee. Niet met een bijbels idee over de Heer Jezus. De Heer Jezus zelf heb je nodig. Niet met goede gedachten over de Heer Jezus, de Heer Jezus zelf. Het gaat om een levende omgang tussen God en zijn kinderen. Daar is het God om te doen. En daar is het u, als het goed is, ook om te doen. Hè? Kan het soms zijn dat je in de duisternis verkeert. Want God is ook een God die, ja, hij is er altijd, maar in je ervaring verbergt hij zich. Hè? En dat ervaar je. Dan wordt het donker in je ziel. En dan kom je jezelf tegen. Je zonde. Ho, wat heb ik gedaan? Hij verbergt zich. Ken je dat ook, tijden van verberging? Dat je zegt, ga ik vooruit, ik zie hem niet. Dan ga ik achteruit, ik merk hem ook niet. Heer, u bent er toch nog wel. Donker kan het worden. Daar kan je niet met je godsbeeld verder. Het is niet je godsbeeld dat je troost geeft. Dan heb je Christus nodig. Christus zelf in je hart. Door het evangelie. Ja, maar dan kan een godsbeeld wel, mag ik het zo zeggen, helpen. Dat wel. Dat wel. Dat je in de duisternis bijvoorbeeld jezelf toespreekt. En dat je zegt met bijvoorbeeld het dichter van Psalm 43 van, ja, maar mijn ziel, wat buig je neder, hoop op God. Je weet wie hij is. In het woord maakt hij zich bekend. En je weet, hij laat hem bidden niet staan. En wie tot hem uitgaat, over hen zal hij zich ontfermen. Zie, Psalm 16. Ik stel de Heer gedurig voor ogen. Hè? Zo mag je jezelf ook toespreken. Ga toch op je knieën. Vlucht tot de Heer, ga naar hem uit, ga de schriften in, dat wil hij zegenen. Hè? En als de Heer dat dan zegent, dan laat hij licht opgaan in je ziel. En dan mag je het oog weer op Christus slaan. Op zijn goedheid, op zijn liefde, zijn beminnelijkheid. En dan ga je dingen zien die je voorheen niet zag. zijn zorg, zijn trouw. Nou. En zo wil de Heere zich laten kennen. Meer en meer. Niet door beelden, maar door het woord, door de prediking. En ach, ik weet zeker, als je hem enigszins mag leren kennen, dan komt er een diep verlangen in je om hem meer te leren kennen. En hoe meer je van hem leert kennen, dat is nou zo wonderlijk, hè? Hoe minder je van hem gaat kennen. Dat zeg je. Hoe meer je van hem gaat zien, hoe meer verlangen in je hart komt om meer van hem te zien. Hoe meer je hem gaat zien en zeggen, oh, ben ik toch blind. Dat ik hem toch zou kunnen kennen. Dan ken je hem. Maar ja, hij is zo heerlijk dat je van, ach Heere, ga je met Mozes uitroepen, toon mij toch uw heerlijkheid. Dat ik nog meer van u mag zien. Dat ik nog meer van u mag genieten. Uw liefde mag proeven. Uw nabijheid. En uw troost. Zie, dat wordt een blijvend verlangen in de weg door het leven. En daarom door het woord en het woord ingaan. Hè. In het woord maakt de Heere zich bekend. Laat hij zien wie hij is. Nou. Ja, en dan gaan we hem ook dienen, hè, zoals de Heere dat wil. Dat zegt zondag 35 ook. Maar als je hem echt gaat leren kennen, dan ga je hem ook leren dienen, niet zoals jij wil, maar zoals hij wil. Heere, wat wilt u dat ik zal doen? Iemand zei van de week tegen me, ik zei, ja, ik moet over zondag 35 preken en hoe zal ik dat toch onder woorden brengen? Ja, zegt hij, om zondag 35, dat gaat over, eigenlijk zet God door met zondag 35 eigenlijk een strepen door al onze eigenwillige godsdienst. Ik zeg, nou zo is het. Niet zoals wij God denken te kunnen behagen, nee, dat, maar zoals God wil dat we hem behagen. Zo, hè, dat is wat je dan gaat verlangen. En dan krijg je een teer leven. Kijk, godsdienst van mensen die met een historisch geloof het kunnen volhouden, dat is echt vaak van, ja, ik denk zo en ik denk en ik denk en ja, ik vind dat en ja, dat zal God toch ook wel niet zo erg vinden en dat zal hij ook vast wel ons niet kwalijk nemen en nou zo, hè. En ik vind dit en nee, maar zo praten Gods kinderen als ze het oog mogen zien op de Heer Jezus niet. Ze zeggen, ach Heere, wat wilt u dat ik zal doen? En in het grote, maar ook in het kleine. Vindt u het goed, Heere, wat ik vanavond ga doen? Dat ik dit ga kijken? Of vindt u, als u dat niet wil, dan wil ik het ook niet, Heere. En dan gaan we willen wat God wil. Gaat er een streep, dat gaat tegen ons vlees in. Dan gaat je vlees eraan. Vlees kruisigend. Hè? Maar ga je doen wat God wil. Nou zo mag je voor hem leven. En dan wordt het een groot wonder, hè, dat God nu zich wil laten kennen, ook door mij. Dat is toch een wonder. Dat God daar nou op uit is. Toch? Van God krijg je nooit genoeg. Aan God heb je voor eeuwig genoeg. En hij komt Christus, in Christus nabij. In Christus ontfermt hij zich over je. En dan zegt hij, ik heb u lief gehad. Met een eeuwige liefde. Voor eeuwig. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Als je dat mag zien, dan ga je zingen toch? Zing. Geef dan eeuwig eer. Onze God en Heer. Dominee, ik vond vanavond al een wat moeilijke preek. En ik vond hem ook wel wat lang. Ach, zie vanavond toch het grote voorrecht. Dat je het woord hebt. Hè, kinderen, een Bijbel. Waarom heb je een Bijbel? En je kan hem misschien al lezen, toch? Ja, waarom leer je lezen? Om de Bijbel te leren lezen. Om te leren wie God is. Waarom? Omdat God jouw God wil zijn. Hij zegt, jochie, meisje, je moet sterven. En je kunt zo zoals je bent niet sterven. Je hebt gezondigd en je gaat voor eeuwig verloren. Ach, voor eeuwig. Ja, zegt de Heere, maar je hebt de Bijbel, hè? En ik kom tot je door het woord. In de Bijbel spreek ik tot je. Zie, hier ben ik. En mijn naam is Jezus. En wat betekent Jezus? Zaligmaker. En ik doe zoals ik heet. Ik maak zondaren zalig. Nou, geef je aan hem. O, geef je aan hem, jonge vrienden. Voordat het te laat is, geef je hart aan hem. En eer hem. Ja, dan eer je hem. En geef hem de eer. Hij is het waard om die eer te ontvangen. En jij wordt er gelukkig van. Voor eeuwig. Amen. 86 vers 6. Leer mij naar uw wil te handelen. En wat er verder volgt. Eindigen nu met dankgebed. Heren, dank u wel dat wij het niet met beelden hoeven te doen, maar dat u tot ons komt met uw woord, met de schriften, en u zegt, onderzoek ze, want die zijn het die van mij getuigen. Je zult er het leven in vinden. O, heb dank, Heren, voor de schriften. En we bidden van u, mogen we als gemeente in de schriften wonen. En goede gedachten ontwikkelen over wie u bent. Maar meer nog dan dat, u ook ontmoeten. Daar hebben we uw geest voor nodig. Maar de geest gaat juist toch ook schuil in de schriften. En die is er toch ook juist op uit om zondaren alles af te nemen wat ze kwijt moeten raken. Om ze naakt aan de dijk te zetten. Opdat ze worden bekleed met uw mantel, Heere Jezus. Met de mantel der gerechtigheid. Die zal mij verheerlijken. Ach, en dan mogen we zicht krijgen op u. En Heere Jezus, u bent het uitgedrukte beeld van het wezen van God. Dat bent u. In u schitteren alle deugden van de Godheid. En in het bijzonder aan het kruis. Daar zien we de rechtvaardigheid van God. Dat u de zonde straft, o God. En daar zien we ook de toorn, de gekrenkte liefde. Maar we zien ook de wijsheid, want dit is de weg die u uitgedacht hebt om zondaren zalig te maken. Door uw Zoon. En we zien er uw uitnemende liefde. Zo lief heeft u nu zondaren. Dat u nu het liefste wat u had, uw enige Zoon, ervoor over had. En u, Heer Jezus, had zichzelf ervoor over. O, mogen we zo toch vervuld raken van u. Wie is een God als u? Dan komt er een beeldenstorm. Dan gaan al onze verkeerde denkbeelden aan gruzelementen. En dan komt er ook een heiliging van ons leven. Een breken met de wereld. Met de genoegens van de wereld. Het vermaak van de wereld. De beelden van de wereld. O Heere, geef een nauw en teer leven. En dan moet er een kruis door ons vlees. Niet wat ik wil, of hoe ik erover denk. Maar wat wilt u dat ik doen zal? Ach, zo dragen we heel de gemeente aan u op. O Heere, bewaar ons bij uw dierbaar woord. En bij de leer van de Heidelberger. En de belijdenis. Hoor onze beden. En ga met ons mee de nieuwe week in. Misschien zien we er wel tegenop. Al wat we moeten doen. Of juist vanwege het weinige dat we hebben te doen. Dat we ons eenzaam ervaren. O Heere. En toch, wat een grootse taak geeft u ons. Om voor de gemeente te bidden. Om voor de dienaar te bidden. En voor de mannenbroeders van de kerkenraad. En voor elkaar. Om te bidden om herleving. Een opwekking hier in Wader. Heere, zegent u ons zo. Op school, thuis, in de kerk, waar ook. Hoor ons in de vergeving van al onze zonden. En dat vanwege uw verzoenend bloed. Heere Jezus, uit genade. Amen. Gemeente, tot slot gaan we samen zingen uit Psalm 138. En daarvan het tweede vers. Even zien, 138. Het tweede, door al uw deugden aangespoord heb gij uw woord en trouw verheven. 2 van 138. Gaat heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.